kwam mijn zoon met zijn gezin op huis. Ze hebben 3 kinderen. De oudste is 4. Een tweeling van 2,5. Een gigantische drukte in één keer. En zeker als je dat weer even niet gewend bent. Want ja, ze wonen nog vrij ver in het land ook. En toen zegt mijn zoon op een gegeven moment tegen mij van... Pap, zou jij met de oudste van net 4... zou je daar met hem eens kunnen praten? Want de juffrouw had afgelopen week verteld dat... Ja, Jezus maakt kleine kinderen dood. Dat verhaal kennen we rond zijn geboorte. Maar dat had bij hem op een andere manier in zijn hart plaats genomen. Want Jezus was daar schuld aan. En 's middags, gistermiddag zat ik naast hem. Ik weet nog niet eens meer wat we aan het doen waren. En in één keer zegt hij, opa... Jezus is helemaal niet lief. Ik zeg, vertel. Ja, Jezus maakt kleine kinderen dood, zegt hij. Dus hem dat uitgelegd, dat dat juist andersom was. En dan zie je hem denken, want die radeltjes draaien natuurlijk. En in één keer zegt hij, opa. Hij was helemaal opgefleurd. Ik weet waar Jezus woont. Ik zeg, nou, vertel. Ja, die woont in Vleuten, zegt hij. Die woont in Vleuten. Ik zeg, hoe kom je daar nou bij dat die in Vleuten woont? Ja, zegt hij. Die woont in dat hele grote gebouw dat naast onze school staat. Ik bedoel niet de Willy Brolderskerk mee. Daar woont Jezus. Waarop dat ik hem vroeg van, zou Jezus ook nog ergens anders kunnen wonen? Opa, dat kan niet. Ik woon ook in Vleuten en nu ben ik hier om te logeren, maar ik woon in Vleuten, dus hij kan alleen maar in Vleuten wonen. Die ontnuchtering, die zoals een kind dat is. En zo zegt God het eigenlijk ook in zijn woord. Als je niet wordt als een kind, zul je voorwaar het koninkrijk van de Heer niet binnengaan. Gewoon, simpel, neem het aan. Zijn verlossingswerk, maar ook... waar we vandaar bij stilstaan, bij zijn opstanding. Ik wil met u gaan lezen, Filippenzen 3. Maar ik wil u verzoeken om de Bijbel dicht te laten. En alleen heel goed te luisteren. Als ik straks bij vers 10 en 11 kom, zal ik daar speciaal de aandacht op vestigen. Vers 10 en 11. Filippenzen 3, we kunnen het allemaal thuis nog een keer goed nalezen in de Bijbel. Je kunt ook je telefoon nemen, maar ja, dan kun je afgeleid worden door je app of door een mailtje of wat dan ook. De Bijbel is het allerbeste. Filippenzen 3. Laat de Heer uw vreugde blijven, staat daar. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Dus wees blij in de Heer. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is namelijk voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor de versnijdenis van ze. Dat zijn dus die predikanten die dus een ander verhaal vertellen als wat er oorspronkelijk in de Bijbel staat. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen, zegt Paulus in deze brief. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker, zegt Paulus. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam van Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeër en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Ach, aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus kennen, zegt Paulus. Christus willen. En één met hem zijn, Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En nu de komende twee versen. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben, zegt Paulus, en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb. Maar één ding is zeker. Ik vergeet datgene wat achter me ligt. En ik richt mij alleen nog wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons alle als volmaakte mensen richten. Dus dat is ook een oproep van Paulus aan ons. Om ons daarop te richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. En ik heb u al vaak gezegd, en zeg u nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als de vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid. En hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen. Zal hij ons armzalige lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En dan pak ik nog even dat vers 10 en 11 terug. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf die dood op te staan. En dan dat laatste vers dat zegt, met de kracht waarmee hij in staat is, alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalige lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dat opgestane lichaam, waar we vandaar bij stilstaan, in die opstanding, zal gelijk zijn straks aan hem, ons lichaam. En dat is niet te bevatten. Wees eerlijk. Kun je daar een voorstelling van maken? Ik vooralsnog niet, maar ik streef ernaar. Als we kijken naar het ontstaan van de gemeente, dan denken we meteen aan de Pinksterdag. Maar die Pinksterdag die gaat terug ten eerste bij het ontstaan van de gemeente op Pasen. Daar gaat het op terug. Daar is het christendom ontstaan. Met Pasen. En zonder de opstanding van Jezus uit de dood zou er absoluut geen christelijke kerk zijn geweest. Helemaal niet. Dan zou kort gezegd de kruisdood van Jezus, waar we afgelopen vrijdag ook bij stil hebben gestaan, het einde van het verhaal zijn geweest. Zo simpel is het. Dan was het leven van Jezus, hoe indrukwekkend eigenlijk ook dat leven is geweest, toch een complete mislukking zijn geworden. En dan zou de dood, ook in de Heer Jezus, zijn leven het laatste woord hebben gehad. Door heel het Nieuwe Testament heen wordt ook telkens de nadruk gelegd op die opstanding. Die opstanding uit de doden. En we kunnen zelfs vaststellen dat het hele Nieuwe Testament, inclusief de Evangelie, vanuit één perspectief is geschreven. Namelijk uit het perspectief van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zo is dat geschreven. Met andere woorden, de opstanding is de basis van ons christelijk geloof. Zonder die opstanding hadden we niets in handen. De opstanding is een zaak van je geloof. Je gelooft het of je gelooft het niet. Zo simpel is het. Maar als ik kijk naar alle Nieuwtestamentische schrijvers, dan hebben zij daadwerkelijk alle geloofd dat de Heer is opgestaan uit die dood. Wiens lichaam aan het einde van die vreselijke vrijdag toen de tijd begraven is geworden. en na 3 dagen is opgestaan. En laten we eerlijk zeggen, die nieuwtestamentische schrijvers, dat waren echt geen lichtgelovige mensen. Die zich gemakkelijk iets op de mouw lieten spellen of een stelletje van die naïvelingen. Absoluut niet. Nee, die opstanding van Jezus was voor hen, mag ik het zo zeggen, compleet absurd. Dat was ongelooflijk. Natuurwetenschappelijk eigenlijk zelfs compleet onmogelijk. En het was ook compleet in strijd met alles wat hun door de eeuwen heen toevertrouwd is geweest. Ook al had de Heer Jezus daar een aantal malen zeer nadrukkelijk over gesproken met zijn discipelen. We kunnen dat lezen in zijn woord. Het kan. Het was allemaal afgeketst. Op een, ja, zeg maar, een compleet onvermogen bij die mensen. En eigenlijk nu nog steeds. Om dat kunnen te begrijpen. Want dat is niet te begrijpen. Het is bijna niet te begrijpen. Iemand die sterft. Zonder koeling. In een graf. Wat gebeurt er met dat lichaam in 3 dagen tijd? Je kunt je daar een voorstelling van maken. En dan na 3 dagen komt er leven in dat lichaam. Dat staat op. En neemt ook nog een verheerlijk lichaam aan. Je zou erbij zijn geweest. Dat is niet te pakken. Dat is onvoorstelbaar. Wat een gigantisch groot wonder dat dat is geweest. We moeten ons dus ook realiseren dat die discipelen, die mensen die erbij waren, dat die een complete gedachtenbocht moesten maken. Wat gebeurt hier allemaal? En uiteraard, als je dat zo tot je neemt, dan snap je ook dat dat niet meteen, oh, dat is gebeurd, oké, prima. Nee, dat moest zijn ingang krijgen bij die mensen. Dat moest door heel veel verwarring, want die mensen waren echt in verwarring, door heel veel verbijstering heen gaan. En we lezen dan ook letterlijk, als we de opstandingsverhalen lezen in de Bijbel, dat een heleboel mensen twijfelden of het daadwerkelijk waar was. Als we kijken naar waarom dat Israël momenteel Jezus nog steeds niet herkent als zijnde de Messias, dat heeft te maken met de grote leugen die op dat moment de ronde ging. Namelijk, die apostelen zullen toch Jezus wel uit dat graf hebben gehaald. Hij is niet opgestaan. Nee, dat hebben die apostelen gedaan. En dat is de leugen die nog steeds gaat door Israël. En daarom hebben ze de Messias daar gemist. Maar eens zal elke knie voor hem buigen. En toch zien we, dat als eenmaal alles op de juiste plek is gevallen, die nieuwe stand van zaken is geland bij die discipelen, dat ze overtuigd raken van die opstanding. En dat op een gegeven moment ook hun hele handelen, het doen en laten van die mensen, dat gaat bepalen. Die opstanding van Jezus uit de dood, die genereert namelijk een kracht, wat we ook met elkaar hebben gelezen. Die ervoor zorgt dat er een beweging tot stand gaat komen die wereldwijd onstuitbaar is geworden. En dan komt het Nieuwe Testament tot stand. Met als centrum de boodschap van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En die kracht van die opstanding, die veroorzaakt een opmars die door de eeuwen heen zal gaan trekken en nog steeds trekt. Zoals we dat ook met elkaar hebben gelezen. Paulus gebruikt de uitdrukking ook in zijn brief aan de Filippenzen. De kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn opstanding. Of zoals het eigenlijk in de grondtekst, de kracht zijn opstanding. Zo staat het in de grondtekst. Het is zijn verlangen van Paulus dat in zijn leven te mogen bezitten. Te kennen. De kracht van Jezus opstanding. En dat is denk ik best wel moeilijk. Zo niet onmogelijk. En wat doet Paulus? Hij gooit daarbij al zijn vroegere godsdienstigheden, die gooit hij compleet overboord. Alles wat hij heeft gedaan voor de Joodse wet, opzij dan mij. Zijn Israëlitische stamboom zet hij opzij. Hij verklaart dat allemaal voor nul en geenerlei waarde. We kunnen het allemaal lezen in zijn woord. Want nu hij Christus heeft leren kennen, en vooral die kracht van zijn opstanding. Want dat was voor hem de grote drijfveer in zijn leven. En dat leven van Christus, dat gaat Paulus boven alles. Compleet boven alles. Dat bepaalt zijn verdere leven. En dat zal hem ook gaan drijven tot bijvoorbeeld zijn zendingsreizen. Tot zijn verbondenheid en toewijding aan de boodschap en de redding van Jezus Christus. Jezus kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat is Paulus' diepste drijfveer en verlangen. Het is een kracht die in zijn leven groter is dan hij zelf, schrijft hij. Het is een kracht die hem bezielt. Het is een kracht die hem vervult. Het is een kracht die hem aandrijft tot grootse prestaties in het Koninkrijk van God. En zo reist hij die halve wereld rond. Hij sticht gemeentes, ontmoet mensen die hij over Jezus mag vertellen. Schrijft zijn brieven die wij nu nog steeds mogen lezen, zoals ook vandaag dat brief uit de Filippenzen. Het is niet anders dan Jezus' opstandingskracht die ook ons mag bezielen. We zijn erdoor geraakt toen wij tot geloof kwamen. En dat manifesteert zich ontzettend scherp op het moment als iemand zegt, ik wil gedoopt worden. Die getuigenis die op dat moment van die mensen afstraalt, laat duidelijk zien wat God in hun leven heeft uitgewerkt. Als alleen door de jaren heen verdwijnt dat altijd een klein beetje naar de achtergrond. Het is niet meer latent aanwezig op de voorgrond. Want zonder die kracht was alles nog doods geweest in ons leven. En dan hadden we eigenlijk een vorm van een soort religie op nagehouden. Maar laat ons wel wezen. We zijn geen aanhangers van religie. Absoluut niet. Maar wij zijn volgelingen van de levende Heer. Amen.
Amen.
Amen. Wij leven voor God door die opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Daarvoor leven wij voor. Wij kunnen dat niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. Hij is waarlijk opgestaan. Amen.
Amen.
Amen. We moeten dit blijven herhalen. Hij is waarlijk opgestaan. Paulus drukt dit ook zo mooi uit. Hij is door Jezus Christus gegrepen. Hij is door Jezus Christus gepakt. Iets dat sterker was dan hij zelf, oefent op dat moment alleen nog maar heerschappij uit in zijn leven. En die kracht van Jezus' opstanding heeft hem gegrepen en hij laat zich er compleet door leiden. Hij gaat recht op zijn doel af. Niets, maar dan ook niets, kan hem nog afleiden. Nee, dat leidt hem in zijn leven. We moeten echter wel zien dat Paulus ook de zaak goed in balans houdt. Het is niet meer dat de rest om hem heen dan niet meer te doet. Ook al gaat hij recht op zijn doel af. Hij houdt het in balans. Hij spreekt dan over de gemeenschap aan zijn lijden. We hebben het ook met elkaar zo net gelezen. Het opstandingsleven is dus niet alleen maar glorie, halleluja, prijs de Heer. Nee, dat is veel meer. Er zit namelijk ook een onderdeel van lijden in. De Heer kennen betekent dat er een stuk lijden, dat er een stuk verwerping in je leven komt. Zoals Jezus ook verworpen is, waar we afgelopen vrijdag nadrukkelijk bij stil hebben gestaan. Maar alleen door het lijden heen en het sterven aan jezelf, niet meer mijn ik, maar zijn wil zal gebeuren. Sterven aan je eigen ik, mag je die opstandingskracht leren kennen. En het bijzondere daarbij is dat Paulus zich dan uitstrekt naar die finale opstanding. Die finale opstanding uit de doden op het moment als Jezus Christus terugkomt naar deze wereld. En dan kun je alleen maar zeggen, wat is dat voor een perspectief? Geweldig. Wat een rijkdom. Hij schrijft ergens anders dat wij door vele verdrukkingen heen het koninkrijk zullen binnengaan. Het gaat dus niet zonder mekeren, het gaat dus niet zonder pijn. Peter heeft daar ook aan gerefereerd, aan de aanslagen in Sri Lanka, vandaag, op deze dag. Om Christus wil, aanslagen. Waarschijnlijk gewoon omdat ze christen zijn. Het gaat niet zonder pijn of moeite. Er wacht ons wel een grote heerlijkheid. En die heerlijkheid, nogmaals, dat kun je niet beschrijven. Dat kun je niet beschrijven. Paulus heeft dat ook niet begrepen. Maar, schrijft hij ook in zijn brief, en dat hebben we gelezen, hij jaagt ernaar. Of hij het ook grijpen mocht. Maar de vreugde die de opstandingskracht in ons bewerkt, is echt ontzettend veel groter dan de pijn en het verdriet die wij moeten ondergaan in dit leven. Hoe pijnlijk en verdrietig ook sommige situaties zijn. Maar toch is die kracht groter. En die vreugde, die houdt ons er bovenop. Die vreugde doet ons uitstijgen boven de armzaligheid van ons aardse bestaan. Laat die paaskracht ons mogen bezielen en ons ook mogen aangrijpen. En daar bid ik voor. Zoals wij hier met elkaar zitten, dat die paaskracht vandaag in ons hart wordt aangewakkerd. Laat die paaskracht ons bepalen in onze relaties met mensen. In onze beslissingen, in onze keuzes die wij maken in dit leven. In alle overtuigingen, maar in het bijzonder in ons gedrag. Sta op uit die middelmatigheid van je bestaan. Als dat al zo zou zijn. Sta op om op weg te gaan in de opstandingsvreugde van Jezus. En stem je leven dan ook af op die grote opstanding die er eens zal komen. En jaag na wat Paulus ook najaagt. Dat te mogen ervaren, die opstandingskracht. Pijn, verlies, is iets waar je je altijd aan vastklampt. Je bent gedoopt op je geloof. Je hebt getuigd van het wonder van de wedergeboorte dat God in je leven heeft bewerkt. Maar nu ben je alles kwijt. Die mensen kom je wel eens tegen, afgelopen week nog. Zo van... Het duurt maar en het duurt maar. En wanneer deze ellendige wereld, wanneer komt die nou terug? Ik heb niks meer met het geloof. Het is hem helemaal uit zijn handen gebleven. Ik moet maar wachten, ik moet maar wachten. We wachten al zo lang en waarom komt die niet? Je hoort dat regelmatig in zeggen. En juist daarom worden we daar maar moedeloos van. Eenmaal zal toch die grote dag van die opstanding moeten komen. Maar hoe lang wachten we al? Hoe lang moeten we nog blijven wachten? En ik denk dat we dat allemaal wel eens een keer over ons heen krijgen, die gedachten. Vooral als het wat minder gaat in ons leven. Van de opstanding op die paasmorgen moeten we eigenlijk weer compleet terug naar Goede Vrijdag. Daar heeft Jezus aan dat kruis geleden aan alle gebrokenheid en zonde in deze wereld. Onze nood was daar zijn nood. Onze dood was daar zijn dood. Dat is de manier zoals God ook met ons een weg gaat. Niet alleen met Jezus, maar ook met ons. Dat is kennelijk de wijze waarop de Almachtige God handelt. En zo, en niet anders, is de God voor wie niets te wonderlijk of onmogelijk is. Op Golgotha zien we de Zoon van de Vader hangen aan dat kruis. Compleet in zijn onmacht. Compleet in zijn weerloosheid. En hij deelt in het lijden van heel de wereld. Hij Hij deelt in het lijden van ons. Hij deelt in het lijden van jou persoonlijk. En God is onder ons, altijd in het teken van het kruis. Altijd. Op die eerste Pinksterdag waren het maar een paar vierkante meters. Een paar vierkante meters grond waar het koninkrijk werd uitgeroepen. De Paasdag. Ik zei Pinksterdag, maar Paasdag. En waar werden die uitgeroepen? In die tuin van Jozef van Arimathea. Daar werd het koninkrijk uitgeroepen. Daar in dat graf. Daar was die opstandingskracht uit de hemel ten volle aanwezig. Op die paar vierkante meters. Daar heerste de opstandingskracht op een klein stukje grond. 2, 3, 4 vierkante meters. Maar het breidde zich uit. Waar de discipelen van Jezus 2000 jaar geleden aan die opstandingskracht deel kregen, daar was het koninkrijk. Mensen die over de hele aarde tot geloof in de opgestane Heer kwamen, daar is het koninkrijk. Hier in deze ruimte van 10 bij 10 meter, 100 vierkante meter, daar is zijn koninkrijk. Waar mensen in zijn naam samen zijn. Mensen die de Heer nu willen dienen en volgen. Daar is het koninkrijk. En je zou dus mogen zeggen, steeds meer vierkante meters voor zijn koninkrijk. Steeds meer opstandingskracht ook van Jezus wordt zichtbaar, wordt merkbaar. En weet je, al die tekenen van het koninkrijk vormen voor ons ook een gigantische belofte voor de toekomst. Het begint allemaal in een klein, een paar vierkante meters opstandingskracht. In die tuin van Jozef van Arimathea. Maar het zal wereldomvattend zijn. Wereldomvattend worden. Het koninkrijk der hemelen zal aardsbreed worden uitgerold. Net zoals het leven van Abraham, dat er een belofte was, dat hij eenmaal een zeer groot stuk land zou bezitten. Maar wat lezen we dan in Genesis 23? Dat hij nog steeds geen snippertje land in zijn bezit had. Waarvan hij kon zeggen, dit is mijn eigendom. En als zijn vrouw Sarah komt te overlijden, dan kan hij haar nog niet eens begraven in zijn eigen stukje land. En wat doet Abraham? Hij koopt een graf van de Hethieten. Een paar vierkante meters grond. De spelonk van Machpelah. Daar begraaft hij haar. En dat is voor Abraham precies als de tuin van Jozef van Arimathea. Voor ons een gigantische toekomst wat er nog te wachten staat. Jezus is waarlijk opgestaan. En ik zeg u. Ik zeg u tot 3 maal toe. Ik zeg u. Die toekomst is dichterbij dan u denkt. Toekomst is dichterbij dan u denkt.